Goedemorgen, goedemorgen allemaal. Ja, vorige week was ik behoorlijk ziek. Behoorlijk koorts ook. Ik dreef bijna mijn bed uit, zo zwetende. Maar goed, ik ben er weer. Ik had een behoorlijke keelontsteking. Ik kon slecht praten, ik kon niet slikken, ik kon bijna niet drinken. Dat kwam eigenlijk van het water terug. Maar je moet je toch dwingen om te drinken, want drinken heb je toch nodig. Uiteindelijk heb ik het overleefd en ik ben er nog steeds. Ik wil vanmorgen met u nadenken over onze toekomst. Ik wil denken, we staan natuurlijk ook voor het nieuwe jaar. En ik wil nadenken over de toekomst. Wat staat ons nu te wachten? En dan gaat het natuurlijk niet om wat de wereld te wachten staat. Want dat weten we wel. Maar wat gaat het voor ons, in ons leven? Waar gaat het nou om met ons? En dan ga ik eerst zo beginnen te lezen met een paar heel bekende stukken van Petrus die over het water loopt met de Heer. En Petrus die de Heer verloochent. En daarna wil ik ingaan over wat God eigenlijk met ons voor heeft en wat God van ons weet. En als je nu zo nadenkt over wat God heeft over het criterium van een apostel, ja, dat weet ik niet, want de Heer kreeg gewoon van de Vader, vanuit de hemel aan, wie die als apostel moest kiezen. En hij koos de 12 en ook Judas zat erbij. Dat vind ik ook heel vreemd, terwijl hij toch weet gewoon wie Judas was, maar hij was erbij. En een paar van die apostelen hadden ook van die bijnamen, zoals die Johannes, de broer van Jacobus, Zebedeus en Johannes, hen gaf hij de naam Boanerges, zonen van het donder. En je hebt ook nog de ongelovige Thomas. En dan heb je ook nog toe Kefas, de rots, Petrus, de rots. Petrus, de rots, en noem de rots. En als je denkt aan rots, dan denk je aan iemand die heel rustig is, onverzettelijk. Die krijg je niet in beweging, die hoor je niet alleen als het echt nodig is. Maar Petrus, hij heeft precies degene door zijn impulsieve gedrag eigenlijk het tegenovergestelde van rust was. Want als je dus denkt aan Petrus, hij was altijd haantje de voorste. Hij stond altijd vooraan om iets te zeggen. En ik wil u een paar gedeeltes over de rijlen en zeilen van het leven van Petrus in zijn relatie met de Heer met u lezen. En ik weet dat ze heel bekend zijn. Ik weet ook dat platgetreden paden beweegt, beloop en bewandel. Maar laten we met elkaar toch even deze twee gedeeltes doorgaan, want het is ook nodig om de rest van de preek te begrijpen. Matteüs 14, vers 23. Matteüs 14, vers 23. Matteüs 14, vers 23. Nadat hij de menigte had weggestuurd, ging de Heer alleen de berg op te bidden. En toen het donker geworden was, was hij daar alleen. En de boot was ver. Vele staanden van het land verwijderd, terwijl ze veel door de golven werd opgesweept, want er was tegenwind. Maar in de vierde nachtwaker kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakte zijn verwarring en zeiden: het is een spook. En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En Petrus antwoordde hem en zei: Heer, als u het bent, geef mij dan bevel om over het water naar u toe te komen. En de Heer zei: kom. En Petrus klom uit het schip, liep over het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij. En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen ze in het schip gekomen waren, ging de wind liggen. Er was dus een behoorlijke wind en ze werden opgesweept door de golven. Er was geen rust in de boot. Ze hadden nog genoeg moeite om overeind te blijven, om zelf het hoofd boven water te houden. En dan zien ze iemand lopen over het water. En het lijkt me een hele vreemde gewaarwording, want ik ben nu 72 en ik heb nooit van mijn leven van iemand gehoord die over het water kon lopen, behalve na dat moment voor de Heer Jezus Christus. Is er voor nooit iemand geweest? Is daarna nooit iemand geweest? Is er maar één moment geweest dat iemand over het water liep en dat was de Heer. En dan denk je, en als de Heer daar dan wandelt en zegt dat hij het is, dan reageert Petrus. En het waarom daarvan ontgaat mij volkomen. Je zit in een boot, je zit in een storm, er is onrust, het water gaat een keer, de golven deinen, je bent bezig om jezelf in evenwicht te houden in de boot. En Petrus die zegt van, Heer, roep mij naar u, laat mij tot u komen. En ik begrijp er niks van, want ik zou ervoor gaan, ik ben niet zo'n avonturier, maar ik zou er werkelijk voor gaan. Ik blijf in die boot waar ik veilig ben. Maar hij stapt uit de boot. En wat gaat er om in je hoofd? Lopen op water is dan niet hetgeen waar ik nou per se bezig zou zijn op dat moment. Meer in een veilig thuiskomen. Ik ben een beetje terughoudend in dat soort dingen. Maar dit specifieke moment maakt ook gewoon dat Petrus uniek is. Petrus is gewoon uniek. En de Heere zei, kom. En Petrus stapt overboord, kent het verhaal, hij loopt naar hem toe. En dat gaat goed totdat hij bang wordt. Het water klotst tegen zijn benen. Hij staat te deinen op het water, want die golven gaan natuurlijk ook op en neer. En op een gegeven moment ziet hij de wind. En hij denkt, ja, eigenlijk is dit niet normaal om op water te lopen. En op het moment dat hij zijn focus op de Heer verliest, dat hij de Heer uit het oog verliest, begint hij te zakken, begint hij weg te zinken. Hij verliest zijn evenwicht, hij kan zich nergens aan vasthouden, geen steun, geen reling. De boot is al te ver om in te klimmen. Hij ziet de omstandigheden en hij vergeet de woorden van de Heer. Hij vergeet de woorden van de Heer, komt tot mij en denkt, eigenlijk is het niet normaal, dit is niet normaal, hij zinkt. En bij de kreet, Heere, red me, stak Jezus meteen zijn hand uit, direct. Misschien stond hij de wacht vlak naast, dat weet ik niet. Maar hij stak direct zijn hand uit, wat er was naast hem. Hij greep hem vast en zei tegen hem, klein gelovige, waarom hebt u nou getwijfeld? Ik zou ook getwijfeld hebben. Ik zou sowieso niet uit de boot gestapt zijn. Maar Petrus deed het wel. Maar er staat, meteen grijpt hij Petrus vast. Hij grijpt hem meteen vast. In de wanhoop is de Heer erbij. En hand in hand samen op weg naar de boot. En hoe dan ook. En wat we erover mogen denken, hij liep wel, Petrus liep wel, met de Heer Jezus Christus over water naar de boot toe. Onze persoonlijke levenszee heeft ook een breed scala aan kenmerken, van glad, rustig water tot en met grote stormen en soms orkanen. Het stormt in mijn leven, het heeft in mijn leven behoorlijk gestormd, zeker in het verleden. We glijden niet automatisch als we tot bekering komen op een wolk de hemel in. Dat gebeurt niet. Er zijn niet alleen bergen en die mooie valleien en prachtige vergezichten. Nee, er zijn hindernissen, dalen, moeite, pijn, verdriet, zaken zitten tegen. Gebeurtenissen om je heen brengen je uit evenwicht. Kijk eens naar de wereld om je heen, wat daar gebeurt. Alles lijkt te ontsporen. Niets lijkt me normaal te gaan. Het lijkt gewoon alsof er gewoon niets meer normaal geregeld kan worden. Mensen ontsporen, schieten om zich heen. En op een gegeven moment denk ik ook van, wat is nou toch een mensenleven in vredesnaam nog waard? Wat is nou een leven nog waard? En dan. Ook bij ons, bij sommigen, staat het water vandaag aan de lippen. Ze gaan ook ten onder. Mensen gaan ten onder. Mensen weten gewoon niet waar ze zijn moeten. Je ziet een enorme angst op deze wereld dat mensen gewoon de weg kwijt zijn. Er is angst. Ook bij ons in de gemeente is er angst. Er is moeite, pijn en verdriet. En dan is er God die je ooit in het leven hebt gevraagd. Misschien is het wel 30 jaar geleden, maar 43 jaar geleden. In 43, volgend jaar wordt het 44 jaar geleden. Nee, God die je ooit in het leven hebt gevraagd. En je vraagt, Heere, help me, Heere, red me. En meteen grijpt God in. Meteen staat hij naast je. Meteen is hij bereid om te helpen. Hij pakt je vast, je bent veilig. En hij brengt je daar waar we moeten zijn. Welke omstandigheden dan ook. God is met je. En ook wij als gemeente, met andere gemeentes ook, dat kan ik u echt vertellen hoor. Ook gemeentes kennen hoogtepunten, diepe dalen, pijn en moeite. En dan is het aan ons van, Heer, red ons, Heer, help ons, grijp ons vast, breng ons aan de hand, hand in hand, daar waar we moeten zijn. Niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente. Soms lopen dingen vast en hebben we gewoon God nodig. Hoe ver was het nou om naar die boot te wandelen? Was het 10 meter? 20 meter? 10 minuten? 20 minuten? Maar Petrus wandelde wel aan de hand van de Heer op het water. Duurt het nou in ons leven ook 10 minuten voordat de, of 20 minuten voordat de problemen opgelost zijn? Nou, misschien, maar niet altijd. Soms duurt het jaren. Heer, help. Heer, red me. Maar soms zien we, begrijpen we niet wat er gebeurt en wat er nodig is om zaken te herstellen. En dan kan het een behoorlijke tijd duren. Wandel ik alleen of met de Heer? Dat is zo ontzettend belangrijk. En die keus, die maakt ieder van ons persoonlijk. Wandel je met de Heer of wandel je niet met de Heer? Met Jezus loop je al die tijd over de onrustige levens in zijn hand. Wij vragen hem en hij houdt ons vast. Het andere bekende gedeelte wat ik even met u wil lezen, u kent het allemaal, dat is gebeurtenissen toen de Heer werd gearresteerd en dat Petrus in een kring kwam te zitten waar hij eigenlijk niet thuis hoorde. Lucas 22, vers 54. En zij namen hem, Jezus, gevangen, voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoogpriester en Petrus volgde op een afstand. En toen zij een vuur aangestoken hadden, midden op de binnenplaats, en ze samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in het midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur en zei met haar oog op hem gericht, ook hij was een van hen. Maar hij verloochende hem. En zei, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei, ook u bent een van hen. Maar Petrus zei, mens, dat ben ik niet. Hoe komt u daar in vredesnaam bij? En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid, het is werkelijk waar. Ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileër. Even een kleine pauze. Er staat hier dat hij... dat Petrus twee keer de Heer verloochende. En na de uur nadat hij de Heer tweede keer had verloochend, ongeveer een uur later, hoe lang zat hij nou in totaal al in die groep? Hoe lang zat hij nou al in die kring van die mensen? Hoe lang was hij daar nou al bezig om zich ook een plaats te verwerven in die kring? Wat had hij eigenlijk in die kring te zoeken? Maar een uur later, bleef hij daar zitten, uurlangen. En Psalm 1 zegt, welzalig de man die niet zit in de raad van de goddelozen en die niet staat op de weg van de zondaars en die niet zit op de zetel van de spotters. Je trapt in een strik, je komt in een situatie terecht waar je helemaal niet thuis hoort. Je hoort daar niet thuis. Het zijn mensen die niet van God zijn. Het zijn mensen die van God los zijn. Hij hoorde niet in kring, hij was van Jezus. Wat hield hem nou tegen om weg te gaan? Hij zit daar een uur. Wat hield hem nou tegen om weg te gaan? Er is toch niemand die je tegenhoudt als je weggaat? En Petrus, je bent bezig met dingen, maar je aanwezigheid wordt niet gewaardeerd. En ze willen niets van de Heer weten. Nieuwsgierigheid kan je in hele grote problemen brengen. Kijk nou eens naar verkeerde dingen op de tv. Sommige dingen kunnen ontzettend aanzuigend zijn. Die zijn zuigend. En dan kijk je naar verkeerde dingen en je bent er heel gevoelig voor. Je kan eigenlijk niet meer zeppen, want je bent eigenlijk zo gebiologeerd door wat je ziet. En als je wel kan zeppen, dan kom je regelmatig per ongeluk weer terug bij degene wat je eigenlijk niet zou moeten zien. Hetzelfde met situaties in het leven, op het werk privé. Sommige dingen die gezegd worden. In je nieuwsgierigheid of je erbij willen horen of om wat voor reden dan ook te blijven zitten in een situatie is gewoon niet goed. Je moet een keus maken. Er is altijd de mogelijkheid, om weg te lopen, afstand te nemen of een tv uit te zetten en een boek te lezen. Maar dit verhaal van Petrus gaat verder. Want hij werd beschuldigd, want ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileër. En toen zei Petrus, mens, ik weet niet wat u zegt. En in Matthäus staat, over hetzelfde stukje staat, toen begon hij zich te vervloeken en te zweren. En in Marcus staat, toen ging hij vloeken en zweren. Er komt nog een stapje bovenop, omdat hij in die kring bleef zitten en dat hij toch zijn plaats niet kwijt wilde op een of andere manier. Maar hoe hoog is nou de nood in je hart als je in zo'n kring zit waar Petrus zat, dat je op zo'n manier degene waar je zoveel van houdt en waar je die je zo bemint, dat je die op een gegeven moment toch gaat vloeken en zweren. Hoe hoog is de nood dan? Hoe hoog is je angst? Hoe bang ben je? Hoe bang ben je? Maar het ging eigenlijk nog van kwaad tot erger. En onmiddellijk, terwijl hij de Heer verloochende, kraaide de haan. Het was de derde keer. En dan komt het dramatische dieptepunt. Ik vind het eigenlijk een van de dieptepunten gewoon in dit stukje. En de Heer keerde zich om, staat in vers 61. En de Heer keerde zich om, staat trouwens alleen in Lucas. En hij keek Petrus aan. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. Hij wist van tevoren wat er ging gebeuren, de Heer. Hij wist wat er gezegd zou worden. Heeft u het gehoord, heeft u het gezegd, weet het niet. Maar misschien wel. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heer, hoe hij tegen hem gezegd had, voorwaar Petrus, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. En Petrus ging naar buiten en hij huilde bitter. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. Oogcontact. Je ziet naar elkaar, je ziet elkaar. Je kan ook in elkaars ogen kijken, je kan ook lezen in iemands ogen wat de kenmerken zijn, wat de bedoeling is. Of de vriendelijkheid is of boosheid. Ik zie je Petrus. Ik zie je Petrus. Had hij Petrus ook gehoord? Ik weet het niet. Vloeken, zweren. Oogcontact, zoals ze zo vaak hadden gehad. Onderweg naar een ander dorp. Dat ze onderweg praten, dat ze dingen uitgelegd werden. Dat ze samen keuvelden over dingen. Maar nu, heel ander contact. Heel ander contact. Hè? Nu is het geen keuvel onderweg gezellig, maar nu is het elkaar aankijken, waarbij Jezus op weg is naar zijn lijden, naar het kruis, en Petrus in zijn angst en falen. Jezus had gekozen en Petrus had gekozen. En de Heer had het al door geweten. Maar Petrus was op de plaats waar hij niet moet zijn en hij vertrouwde op zichzelf. En als we dat nou zo lezen, dan is de conclusie zo makkelijk. Die Petrus toch. En als ik. Maar ik ben niets beter als Petrus. Ik ben echt niets beter als Petrus. En er zijn er meer. Ik las tijd terug, las ik het verhaal van een zendeling. Ik dacht in een nieuwsbrief van Dirk van Ginderen. Zeer aan te raden om die elke weekend te lezen. Maar het kan ook bij iemand anders geweest zijn. En die zendeling. Dat iemand, een zendeling. Iemand die een stap in het geloof had gedaan om in het buitenland voor God te gaan werken. Om het evangelie uit te dragen. Een man van God werd met een groep gevangen genomen door islamitische terroristen. We hebben het net van Ed gehoord hoe dat gaat daar in het Afghanistan. En ze selecteerden de mensen en hij kreeg een mes op zijn keel gezet. Ben je christen? In the middle of nowhere, sta je daar en moet je kiezen. Ben je christen? Nee of ja? Leven of dood? Je moet kiezen. Je moet kiezen. En in zijn angst ontkende hij, ik ben geen christen. En misschien wilde hij wel iets anders zeggen. Misschien wilde hij Jezus volgen, gehoorzaam zijn. Hij was uitgegaan voor de Heer. Maar het kwam niet over zijn lippen. En hij heeft er 2 jaar lang heeft hij ermee geworsteld. Hij heeft met God gebeden, met God gestreden. En uiteindelijk heeft God hem hersteld. Hij heeft hem alweer van binnen hersteld. Vanwege de pijn die hij had vanwege zijn verloochening. Het kan je zomaar gebeuren dat je God verloochent. Dat je eigenlijk anders doet als het God van je verwacht. Het is eigenlijk zomaar mogelijk dat je een andere weg gaat. Die God eigenlijk wil dat je gaat. En soms wil je verbinden anders. Heb je beste voornemens. Als zouden ze alle aanstoot aan u nemen. Ik zal geen aanstoot aan u nemen. Peters, de woorden van Peters. Het kan volkomen anders gaan als dat je wil. En Peters was volkomen gedesillusioneerd. Een gebroken hart met een bitter huilen. Heer, vergeef me. God vergeeft mensen die tot hen roepen in hun nood, in hun falen, in hun fouten, in hun verlorenheid. God hoort bitter huilen. Gods oor is gericht op mensen die bitter huilen, want God wil herstellen. God wil jou herstellen, God wil u herstellen, God wil mij herstellen. God is genadig voor al de mensen die hem toebehoren. Petrus, de verloochening onder druk. En verloochening is het tegenovergestelde van belijden. Dat is, verloochenen is ontkennen van je relatie met iemand. En als je relatie belijdt, en dan ken je dat je iemand kent, dat je de relatie hebt. Maar soms is verloochenen ook onzichtbaar. Je kan God ook onzichtbaar verloochenen. Voor sommige manier van leven. Het zijn mensen die het helemaal niet zo serieus nemen. Die Jezus verloochenen in het hart. Ze heten christen, ze zijn, ze komen in een gemeente. En ze spreken ook de talen Kanaan, ze spreken het woord ook. Maar het blijkt nergens uit. Geen vruchten, geen bedrouw. Er is een christelijk gedrag zonder de Heer. En dat kan ik u verzekeren, want ik heb dat in het verleden best wel eens meegemaakt met mensen. Die er gewoon helemaal niks van maakten. Maar toch gewoon zondags in de gemeente kwamen. Ik veroordeel ze niet. Ik moet ze zelf weten. En tot het laatst toe. Zal de Heer proberen je te bereiken. Zeker als je in de gemeente bent. Heb je het voordeel dat je altijd onder het woord bent. Maar als je je hart hebt afgesloten. Voor de Heer. En het is mogelijk hoor. Vergis je niet. Als je hart hebt afgesloten voor de Heer. En je bent niet te bereiken. Dan zal uiteindelijk. Zegt de Heer zelf, zegt in 2 Timotheus, als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Zal hij ons ook verloochenen. En ik denk dat het verloochenen gaat, is er een grens tot hoever je God kan verloochenen, dat weet ik niet. Als ik kijk naar de farao in Egypte, die steeds opnieuw zijn hart verhardde, en iedere keer als Mozes kwam, verhardde hij zijn hart, tot op het laatste dat je leest, en God verhardde zijn hart. En dat je dan op een gegeven moment op een punt zit van no return. Je kan niet meer terug. Want als God je gaat verloochenen, dan is er misschien altijd nog wel vergeving. Maar het is wel een weg waar je ontzettend op moet letten dat je de weg van de Heer gaat. En die vrucht van verloochening kan ook uitlopen op verraad. Als mensen in hun hart Jezus Christus blijven verloochenen, dan wordt de algehele verloochening zichtbaar. Judas zat aan de voeten van de Heer. Judas hoorde de woorden van de Heer. Hij zag de tekenen. Hij werd uitgezonden met de 12. Hij deed de werken van de Heer. Maar in zijn hart was hij niet met hem. Petrus was in zijn hart met de Heer. Maar Judas was in zijn hart niet met de Heer. Hij leefde in de totale verloochening van wat hij zag. En wat hij hoorde. Zijn hart was er niet bij. En uiteindelijk bleek hij in staat om hem uit te leveren. Een doelbewuste keuze. Een voorbereide planning. Om het helemaal te regelen. Afspraak hoe ze het zouden doen. Hij had een plan bedacht om het beter van te worden. Maar het hart van Petrus was anders. En ondanks het moment van verloochening. Was er een levende belijdenis van de Heer in zijn hart. De speel waar nu alles om draait, gewoon in het hele heelal, en dat geloof ik echt met mijn hele hart. De tijd en alles wat er gebeurt is gewoon gesplitst door één moment in onze geschiedenis. En dat is het kruis en de kruisdood en het offer van de Heer Jezus Christus en zijn opstanding. Dat heeft alles veranderd. Dat gaat tot in de uithoeken van het heelal, heeft dat zijn gevolg gehad. En ook voor het leven van Petrus. Want met de opstanding, komt voor Petrus de verlossing, de vergeving. Want de eerste discipel, aan wie de Heer verscheen, na zijn opstanding, was Petrus. Dat staat in Lucas 24. En de discipelen zeiden tegen de Emmausgangers: de Heer is werkelijk opgewekt en aan Simon verschenen. In die bittere tranen van Petrus, in al die moeite en verdriet, als hij ze nog had, als hij nog tranen had om te huilen, kwam de Heer hem tegemoet. Hij kwam het eerst bij Petrus. En Petrus heeft zijn verhaal gedaan. En ze hebben met elkaar gepraat. En Jezus troost hem. En niet alleen Petrus, maar allen die in hun falen tot de Heer Jezus Christus komen, die zal hij troosten. Hij zal altijd met je zijn. Hij zal je altijd dragen als er bittere tranen zijn, of verdriet, of moeite, of falen. Als je de Heer vraagt: Heere, red me. Heere, red me. Help me. Komt hij naast je en houdt hij vast met zijn hand. Maar er speelt in dit hele stuk, speelt het voor mij, dat is dan mijn persoonlijke visie, ook nog iets anders. En ik vraag me ook af, waarom handelt de Heer zo? Is er iets vreemds? Een moderne manager, zeker in deze tijd, zoekt mensen die een dragende rol in de organisatie willen spelen, kunnen spelen. Lees eens een vacature en kijk eens wat er van je verwacht wordt als je een hoge baan aan leidinggevende baan wil hebben. Het ene diploma naar het andere, de ene vaardigheid naar het andere. Je moet dat beheersen, ICT, noem het maar op. En in het evangelie lezen we dat de Heer bezig is om een wereldwijd gebeuren op te zetten. Of hij nu door het Joodse volk als Messias zou worden erkend, of dat hij door de gemeente na zijn opstanding zou worden erkend. Hij had mensen nodig. En dan lees je dat hij van tevoren wist dat iemand die min of meer een hoofdrol speelt, uiteindelijk jou gaat verloochenen. Dat hij dit doet alsof hij je niet kent. Kan je dan straks al op die persoon die alles organiseert, als alles georganiseerd moet worden, als het erom gaat, kan je dan wel op die Petrus bouwen? Gaat hij straks onder druk weer onderuit met alle gevolgen van dien? Kan je op hem rekenen? Om met moderne taal te spreken. Haalt Petrus zijn doelstellingen wel? Is hij het visitekaartje straks van Gods organisatie? Als je bij Coca-Cola werkt, dan haal je het niet in je hoofd om te zeggen dat je Pepsi-Cola ook lekker vindt. Want dan weet je dat je een groot probleem hebt, dan wordt het een exit-verhaal, want dat wordt dan niet geaccepteerd. Want het product Coca-Cola, dat staat voorop. En hier wist de Heer van tevoren dat Peter zou verloochenen. Ik zal nooit aanzet aan hem geven. Maar er volgt geen exit-gesprek. In het falen, in zijn toekomstige falen, hield de Heer hem er gewoon bij. En dat de haan naar de derde keer kraait, had gevolgen. Want het ging van bittere tranen, verdriet, belijdenis, naar vreugde van vergeving, aanname en verzoening. Heer, als u het bent, geef mij dan bevel om over het water naartoe te komen. De Heer wist al lang dat Petrus zou zinken. Hij wist al lang dat Petrus zou falen. Maar het was voor de Heer geen reden om tegen Petrus te zeggen: Petrus, ik zie dat je gaat zinken. Blijf je er maar in de boot, dat is het beste voor jou. Nee, de Heer zei: kom. En hij liet Petrus uit de boot stappen. Petrus wandelde op het water tot het verkeerd ging. Hij vraagde: Heer, red me. Hij pakte Petrus vast en liep samen naar de boot. En hij gaf Petrus de ervaring van het op het water lopen en samen met hem in veiligheid komen. God kijkt niet naar wat er nu is. Het falen van deze dag, het falen van vandaag, het falen van gisteren, van eergisteren. God kijkt naar wat je zal zijn, wat je zal worden. God neemt jou voor wat jij gaat worden. Niet vanwege het falen van deze dag, maar vanwege de toekomst die voor ons ligt. We staan er voor nieuwjaar. Nieuwjaar is toekomst. Er ligt een verdere toekomst voor ons. Wij hebben vier kinderen. Een jonge meisje, krijgt het voor elkaar, denk ik, maar het is waar. En we hebben vier kinderen. Als kinderen leren lopen, dan weet je ook dat ze vallen, hoe pijnlijk ook. Ze maken grote, kleine fouten. Ze halen de boel overhoop, ze beschadigen van alles. Als ze groter worden, trappen ze op je hart. Ze doen gewoon niet wat je wil. Wat jij denkt het beste is. Ze gaan hun eigen weg. Moet je ook mee omgaan. En je ziet uit naar het moment dat ze ook gewoon qua persoonlijkheid dat gaat lukken. Maar ook met vaardigheden dat ze leren fietsen, klimmen. Het gaat met vallen en omstaan. Maar dat alles van tevoren wetende, dat er ook dingen verkeerd gaan, heeft ons er niet van weerhouden om kinderen te nemen. Want wij wilden graag kinderen. Wij wilden kinderen, we wilden wezens die bij ons hoorden, waarvan we konden houden. En was één, ja, ik wist dat trouwens niet dat met vier kinderen dat je zo vaak schoenen moest kopen. Dat had ik me eigenlijk niet gerealiseerd, want we zijn heel vaak bij de schoenenwinkel geweest. Maar toen God nadacht over de schepping, toen zag hij al de zondeval. En hij zag ook dat hij vaak de mens zou worden verloochend. Dat hij zou afgewezen. Dat mensen niets met hem te maken wilden hebben. Dat mensen hem zouden vervloeken. Dat mensen hem zouden verafschuwen. Sommige mensen stonden en staan met de rug naar hem toe en volharden in het afwijs van zijn liefde. In een afgoderij. Ze zijn onbereikbaar voor de liefde van God. Horen de doof en zien de blind, onwillig. Maar God zag ook dat er heel veel mensen voor hem zouden kiezen. En met hem de eeuwigheid in wilden gaan. God keek van voor de schepping over de zonde, de pijn, de vernietiging en de slechtheid heen naar de nieuwe hemel en aarde. En daar ging hij met zijn volk naartoe. En hij wist zeker dat hij daar zou komen. Want hij zou degene zijn. Hij zou degene zijn die ervoor zou zorgen dat iedereen die in hem gelooft, dat die goed terecht zou komen. Hij koos voor hen die hem daarin wilden volgen. En dat was hem alles waard. Dat was God alles waard. Allerhoogste prijs. Toen ik tot bekering kwam en ik was een wilde jongen vroeger, wist God al lang wat er fout zou gaan in mijn leven. God wist het al. Hoe? Wanneer? Tot in detail. Hij wist wat ik morgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar verkeerd ga doen. En ik kan u vertellen dat ik in mijn leven meerdere malen bittere tranen heb gehad, omdat ik de Heer heb verloochend. Maar als ik mee naar Jezus ga, is er altijd de vergeving. Maar dat alles van tevoren wetende, heeft God er niet van weerhouden om mij, maar ook u en jou, voor iedereen die hier is, als zijn kind aan te nemen. Hij nam het er gewoon bij, want God keek over al die dingen heen naar wat het kan gaan worden, wat het wordt. God houdt van ons, God houdt van jou, God houdt van mij. God weet alles van je. Lees Psalm 139 eens. Zitten, opstaan, gedachten, mijn liggen, al mijn wegen, woorden die ik nog niet heb uitgesproken, enzovoort. Hij weet het en hij houdt van je. Hij zal je helpen, hij zal je dichtbij zijn. Jezus Christus is meer. Jezus Christus is Heer. Hij ziet door zijn almacht en soevereiniteit het verleden en de toekomst. God kan moeiteloos in de toekomst en het verleden kijken en wist van voor de schepping in zijn glorieus licht van inzicht en alwetendheid oplossing. God weet wie er verloren gaat, ondanks alles wat hij naar gedaan heeft om te redden. En hij weet wie hem zullen volgen, zullen gaan volgen. Heel even een stukje uit het Oude Testament. God wees koning Saul aan. Saul kreeg van God via... Sorry. Saul kreeg een opdracht om op Samuel te wachten voor een offer dat gebracht moest worden. Saul negeerde dat gebod van God om te wachten op Samuel. En toen de mensen verdwenen, deed hij het zelf wel. Saul kreeg een opdracht om de Amalekieten te verslaan, maar hij spaarde de koning en het beste van het vee. En toen de profeet Samuel hierachter kwam, zei hij dat tegen Saul, dat hij Gods instructies had opgevolgd. Dat hij niet had gedaan wat God van hem vroeg. Omdat Saul eigenlijk God niet vreesde, vond hij op zijn eigen manier van gehoorzaamheid en Rechtvaardigheid, gerechtvaardigd, vond hij zijn eigen manier van gehoorzaamheid gerechtvaardigd. Saul was de doe-het-zelver in de opdrachten van God. Als het er maar een beetje op leek. Het kost hem zijn koningschap. Heere, help me, Heere, red me. Had voor Saul een compleet andere toekomst gegeven. Want hij had God zijn hand gegeven. David vreesde God. En voor God was het behaag van de Heer meer waard als alles wat hij had. Alles in het hart van David ging erop uit om God te behagen. Om met God te zijn, om God te dienen, God te plezieren, God nabij te zijn. En hij was toegewijd in alles wat hij deed. En in zijn dieptepunt dat hij overspel pleegde met Batsheba en dat hij uiteindelijk de man van Batsheba de dood instuurde, heeft hij op zijn knieën vergeving gevraagd. Hij heeft vergeving gevraagd, hij heeft geleden. Totdat het uiteindelijk met God in orde kwam. Heere, help me. Heere, red me. En God luisterde naar hen. En ze kregen beide, Saul en David kregen beide om met God te wandelen. En het was het verschil tussen verloochening en zelfverloochening. En God kent hun heiden. En Judas en Petrus, nou we hebben het er al over gehad. Ze hadden dezelfde kans horen bij de 12. Het een neemt aan en de ander niet. Het gaat om de verbinding van je hart met de Heer. Grijp de kansen door God u gegeven. Gelovigen in het Oude Testament kregen een creditkaart van genade. Want er was nog geen wedergeboorte. En als ze schuld hadden gedaan en hun hart was bij God, vergaf God, vergaf hun zonde en ze waren behouden. Zij gewoon deden wat God vroeg en ze hadden een verbinding in hun hart met God. En was dat voor God voldoende, dat was de creditkaart van genade. In de gemeente van Jezus Christus hebben we de pinpas van genade. En op die pinpas staat het goed en dat tegoed, dat raakt nooit op. En dat de goed zegt dat we ten alle tijden dat mogen gebruiken. Er is een overvloed aan genade om vergeving te kunnen vragen, te geven, elkaar te aanvaarden, verzoening te zoeken. Dat we één zullen zijn in Christus. Dat de Gods geest ons daarin leidt. God overziet de tijd waar u, waar jij, waar ik eindig. Als je Jezus Christus hebt aangenomen, dan loopt het dezelfde weg. Als je Jezus hebt aangenomen, ben je behouden. Ons geloof in Jezus Christus komt tot de volle kracht met Heere, help me. Heere, red me juist op het moment dat het fout gaat. Juist op de diepste momenten. Dan is het om God te roepen, God aan te roepen. Dat je wegzinkt in de hectiek van het leven. Het moment dat je een uur te lang blijft hangen op een plek waar je niet moet zijn. Want de Heer is onze kracht. En er is altijd de hand die u veilig naar de boot brengt. En God ziet en weet dat het goed afloopt. Vertrouwen en geloven. Ik ga eindigen. Oudjaar, nieuwjaar. Heeft u al voornemens? Vroeger had ik voornemens, toen rookte ik nog. Toen dacht ik van nou stop ik met roken. Nou goed, en 5 januari liep ik weer met een pakje check in mijn achterzak en ging weer door. Of ik stop met drinken, maar dat lukte ook niet. Want het was toen in de tijd dat ik niet bekeerd was. Ja, waar leef je nou voor? He? En dus ik niet echt. Ik neem maar allemaal zoals het komt. Omdat ik weet dat God weet hoe het afloopt. En dat Gods blik op de toekomst is. Wat gaat 2024 brengen? Ik weet het echt niet. Onrustige tijden. Dus, maar wat ik wel weet is dit. Wat er ook gebeurt, in welke situatie. Jij of ik ook zit, help me Heer, help me, met help me Heer, dan gaat hij mee, met zijn hand in mijn hand. En laten we dan die weg dan maar wandelen, die weg die dan voor ons ligt, die hij voor ons heeft bereid. Amen. We gaan een lied zingen.